In Marcus 11 waren wij de vorige keer en daarmee hoofdzakelijk op de Olijfberg. Maar we hebben gezien in Lucas 19, waar dezelfde geschiedenis verteld wordt, dat er uitdrukkelijk bij staat hoe deze geschiedenis afliep. En hoewel je dat dan misschien niet uit Marcus of uit Matthäus zou opmaken, althans niet meteen, lees je dat in Lucas 19 wel degelijk expliciet. Want ondanks de feestelijke stemming die wij beschreven vinden, in elk geval tot en met vers 38 van Lucas 19... en dan blijkt het op een teleurstelling uit te lopen, om zo te zeggen. In de eerste plaats omdat sommigen der fariseeën uit de scharen de meester, de heer, bestraften, of althans corrigeerden en zeiden: meester, bestraf uw discipelen. Want het waren duidelijk zijn discipelen, hoeveel het er maar waren. Maar hij antwoordende zeide tot hen: ik zeg jullie dat zo deze zwijgende stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, en daar komt het commentaar op die stenen die spreken zouden. Dat wil zeggen, de stad zou verwoest worden, zou geen steen op steen gelaten worden. En die puinhoop, die levert een boodschap. En de boodschap daarvan is ook een heel simpele, dat er een oordeel van God komt of zal komen over een goddeloze wereld. Over de wereld der goddelozen. Dat is de breedste betekenis daarvan. En in ieder geval, het gebeurt aan Jeruzalem, maar u moet nooit vergeten dat alles wat met Israël te maken heeft en ook met Juda en zeker ook Jeruzalem, dient als voorbeeld. Het is weliswaar realiteit, maar tegelijkertijd is het een voorbeeld van wat God doet. Aan de ene kant met de gelovigen en zegenen namelijk. Maar ook wat gebeuren zal met de ongelovigen. Hij zal er een oordeel over brengen. Vandaar dat Jeruzalem van ouds een gezegende stad was, althans gedurende enige decennia minimaal. Maar daarna is Jeruzalem vele malen verwoest geworden. En dat is nog de nette term daarvoor. Want dan hebben we het alleen nog maar over stenen. Hebben we het niet eens over de mensen die erin woonden. Hè? Maar er staat: als hij bij de stad kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: och, of gij ook bekendet, of gij ook. Ik weet echt niet meer of ik dat vorige keer wel of niet gezegd heb al. En anders zegt u maar, ga maar door, dit hebben we al gehoord. Of gij ook bekendet, niet alleen de discipelen die dat lied zongen, maar Jeruzalem zelf. Hè? Och, of gij ook bekendet. Ook nog het liefst vandaag, ook nog in deze uw dag. En als u mij vraagt, wordt er drie keer aandacht gevraagd voor de dag. Ook nog in deze dag. Ook nog vandaag. Deze dag, deze uw dag. Hetgeen tot uw vrede dient, hetgeen tot uw vrede. Dan heb je het woord vrede weer een keer in een wat vreemde omstandigheid. Ik denk dan altijd bijvoorbeeld aan, nou in de eerste plaats denk ik aan Genesis 49, als er staat: de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Silo is verwant aan Shalom, heeft dezelfde betekenis en dat is het woord voor vrede, totdat Silo komt. En tot vandaag, zal ik u wat leuks vertellen, kijk dat zit zo hè. Je vraagt je tot vandaag af wat het betekent, die uitdrukking in Genesis 49, totdat Silo komt. Totdat Silo komt. Het eigenaardige is dat iedereen weet wat het betekent en toch blijf je er discussie over houden. En die is aardig. Ik vind het een pracht van een kunstje. Een literair kunstje. Je schrijft iets, is voor iedereen duidelijk, maar het blijft meteen hangen totdat Silo komt. Iedereen weet toch dat Silo daar en daar alleen de aanduiding is van de Messias. Want we weten allemaal dat het betekent totdat de Messias komt. Joden weten dat, christenen weten dat. Of ze het geloven is een ander verhaal. Maar ze weten dat het dat betekent. En je blijft er dus op hangen, op zo'n totdat Silo komt. Want die die komt een keer. Dat duidt op de vredevorst, ja, dat moet zo zijn. Men heeft trouwens uitgerekend dat de uitdrukking totdat Silo komt een getalswaarde oplevert van 358. En dat is dan weer de getalswaarde van het woord Mashiach. En daarmee heb je dan gezegd, gaat over de Messias. Dat is ook zo, denk ik. Maar we wisten het toch wel. En ik ben blij met deze uitdrukking hier, hetgeen tot uw vrede. En dan blijft hij ook hangen. De zin is niet af op een of andere manier. Hè. Je blijft je afvragen, wat is er mee? En dat is waarschijnlijk gewoon de bedoeling. Dat het blijft hangen, dat het aandacht vraagt, dat je automatisch gefocust wordt op die termen. Hè. Of gij ook nog in deze dag bekendet hetgeen tot uw vrede. Ik laat het maar verder even rusten. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Ze weten het niet. Dat is ten onrechte. Ze hadden het moeten weten. Ze hadden het kunnen weten. Er zijn talloze schriftplaatsen waaruit dat blijkt. En zelfs waarin de Heer dat gewoon zegt. Dat ze dat hadden moeten weten, hadden kunnen weten, enzovoorts. De Emmausgangers blijft altijd een fraai voorbeeld. Ze geloofden wel, maar ze geloofden kennelijk niet alles wat de profeten gesproken hadden. Ze hadden dus een halve waarheid, maar waren 100% gedesillusioneerd. Het was verborgen voor hun ogen, ze wisten het niet, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen, een wal, een stadswal. De Romeinen die belegerden immers Jeruzalem, dat is gebeurd zo ongeveer tegen het jaar 70. Officieel in dat jaar werd Jeruzalem verwoest na een belegering van toch nog altijd enige jaren. Een beleg dat overigens aanvankelijk ook weer werd opgeheven, zodat vervuld kon worden wat hier in Lucas een hoofdstukje verder staat. Lucas 21, vers 20, maar wanneer gezien zult dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabij gekomen is. Dat als dan die in Judea zijn dat ze vlieden naar de bergen, die ze van niks weten, dan zeg je, nou ja, als Jeruzalem van heerlegers omsingeld is, dan kan je niet meer vluchten. En het kon wel toen het eenmaal gebeurde, want die Romeinen waren dringend nodig ergens anders. Dus toen hebben ze de belegering van de stad maar weer even opgeheven, met als gevolg dat er inderdaad velen, nou ja, verhoudingsgewijs niet zoveel, maar het waren er velen, dat velen de stad verlaten hebben, waarschijnlijk omdat ze deze uitspraken uit Lucas 21 kenden, of althans de uitspraken van de Heer kenden. En ze zijn om Jeruzalem ontvlucht, dat is maar goed ook, want daarna kwamen de Romeinen terug. En die hebben de stad net zo lang belegerd totdat die werd ingenomen. Men zegt altijd meteen, ze zijn gevlucht naar Pella. Wat ze je niet meteen vertellen, maar wat wel algemeen bekend is, is dat een deel van die vluchtelingen rechtstreeks gevlucht is naar Petra. En daar een nederzetting hebben gesticht in Petra, die heet tot vandaag iets als Boer Nazar. Dat wil zeggen, genoemd naar de Nazarener. In het noordelijk deel van Petra. Nou goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar we vinden wel dat deze profetie van toepassing geworden is. En ook inderdaad praktisch is toegepast door degenen die hem kenden dan wel geloven. Maar ga terug naar Lucas 19 weer even. Zij zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. Dat is ook gebeurd. En zullen u tot de grond nederwerpen en uw zonen in u, uw kinderen in u. En ze zullen u geen steen op steen laten, want dat is wat er ongeveer staat, omdat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Deze woorden zijn uiteraard voldoende om een eind te maken aan de feestelijke optocht. Al was het maar alleen dat er staat dat Jezus weende over die stad. Maar in de eerste plaats zouden wij begrijpen dat wij hier zijn op deze bijzondere dag, dat wil zeggen niet alleen de tiende van de eerste maand, maar tegelijkertijd aan het einde van de 69 weken van Daniël. Die heb ik waarschijnlijk wel gezegd. Ja. Dus dat was een bijzondere dag, maar het wordt nog meer bijzonder als u zich de situatie voorstelt. De situatie namelijk rijmt, want zo noem ik dat altijd, rijmt op Zacharia 14, waar de Messias inderdaad zich bevindt op de Olijfberg, ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Dat was hier in Lucas 19, dan wel in Marcus 11, nog niet het geval. Maar het had er wel mee te maken. Want hier aan eind van de 69e week maakte de Heer zijn opwachting voor Jeruzalem, om zo te zeggen. In Lucas 19 staat er zelfs bij dat de discipelen dachten dat het koninkrijk nu terstond zou openbaar worden. Daar zaten ze ook wel mee mis, maar vooruit. Maar ze dachten dat wel. Er was aanleiding genoeg voor. In werkelijkheid gebeurt dat niet aan het eind van de 69e, maar aan het eind van de 70e week van Daniël. En als u mij vraagt, valt dat dus op een of andere wijze op dezelfde datum. Het is of de 10e van de 1e of de 10e van de 7e. Maar achteraf zal blijken dat het verschil daartussen bepaald niet zo groot is. En dat de 10e van de 1e ineens blijkt te zijn grote verzoendag in de profetische betekenis van de term. Nou goed, dat is een moeilijk verhaal, daar ga ik nou verder niet meer op in. Maar in Zacharia 14 staat: de dag komt den Heren, hetgeen een eufemisme is voor de dag des Heren. Eufemisme is niet een goede woord, maar ik bedoelde te zeggen, het is een andere uitdrukking voor dag des Heren. Hier heet het niet de dag van de Heer, maar de dag voor de Heer. En de dag des Heren is het oordeel des Heren. Hè? En het oordeel begint bij Jeruzalem, bij het huis Gods, zo voelt men heet. En dus staat er dat uw roof zal uitgedeeld worden, u zal vergelding gedaan worden, betekent dat, in het midden van u. En dat het Jeruzalem is, dat is ontleend aan het volgende vers. De vertalers hebben dat even naar voren getrokken. Want ik, zei de Heer, dit is niet algemeen bekend hoor, zeker niet in de zogenaamde Maranatha-beweging, dan wel onder de Gideasten. De Heer zegt, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen. Niet de duivel. De Heer doet dat, want het is zijn oordeel. Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen en de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden en een deel der stad zal uitgaan, de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. De woorden zijn misschien niet al te duidelijk, maar strekkingen van wel. Namelijk dat een deel dat inderdaad overleeft en een ander deel niet. Dat lijkt me toch duidelijk. Daar hoef ik niet op de woorden precies in te gaan. Want het gaat mij niet om deze verzen. Het gaat om wat nu volgt. Deze verzen zeggen dat Jeruzalem verwoest zal worden. Op zijn minst ingenomen zal worden. En dat is opmerkelijk omdat deze profetie niet zo gemakkelijk meer weg te verklaren is. Per slot, hij is van na de Babylonische ballingschap, zodat het daarom niet meer op kan slaan. En mijn grootvader zou dan zeggen, nou ja, zulke profetieën over de verwoesting of verovering van Jeruzalem zijn al eerder geweest en zijn vervuld geworden door Nebukadnezar in de dagen van Zedekia, dan wel de dagen van Jeremia, hoe je het maar zegt, hè. Dus het is vervuld geworden. Maar die zei dan, nou ja, als dezelfde omstandigheden zich weer voordoen, dan worden dezelfde profetieën ook weer van kracht. Staat dat in de Bijbel? Nee, het blijkt eruit. Is toch ook voldoende? En hier gebeurt dus opnieuw hetzelfde. De verwoesting van Jeruzalem wordt aangekondigd over blijkbaar een ongelovige Jeruzalem, dan wel over een ongelovige Joodse staat. Dat is inderdaad gebeurd. En Lucas 21, waar ik net was, spreekt daarover. Dat is gebeurd direct na de afsluiting eigenlijk van de Bijbelse geschiedenis als zodanig. Voor zover in de Bijbel vermeld. De verwoesting zelf wordt niet meer in de Bijbel vermeld. Dat wordt alleen aangekondigd. En in onze dagen hebben wij opnieuw van doen met een ongelovige Joodse staat, zodat u weet hoe het verhaal gaat aflopen. Het gaat aflopen met de verwoesting van Jeruzalem. En wat deze profetie betreft, deze, daarvan kun je zeggen, die kan dan vervuld worden vanaf de dagen van Zacharia in de dagen van de Romeinen, in het jaar 70 van onze jaartelling. Maar het blijkt toch niet zo te zijn. Want er staat, en de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dagen als hij gestreden heeft ten dagen des strijds. Dat wil zeggen, zoals in het verleden. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. Nou ja, dat is niet gebeurd. Niet bij Nebukadnezar, maar dat was hier al geweest in deze dagen. Ook niet in de dagen van de Romeinen. Is niet gebeurd. En dus moet het nog gebeuren, dus zal Jeruzalem alsnog vervuld worden. En aangezien het hier in direct verband gebracht wordt met de komst van Christus, de wederkomst van Christus, om zo te zeggen, betekent het dat het dan dus zal gebeuren. Wanneer? Als de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg die voor Jeruzalem is. En je komt er niet onderuit, want hierna, in de rest van vers 4 en 5, blijkt inderdaad dat Jeruzalem wel degelijk verwoest wordt bij deze gelegenheid. Je kunt niet zeggen, nou ja, vers 1 en 2, dat is inmiddels vervuld in de dagen van de Romeinen, en vers 3 en 4, of vers 3 zal vervuld worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Zulke dingen kom je in de Bijbel wel tegen, hoor, dat er tussen twee versen een chronologisch gat zit van eeuwen, en in nogal wat gevallen van een jaartje of 2000. Echt wel. Maar dat is hier niet aan de orde, hoor. Want er staat, de Heer zal uittrekken en zal strijden tegen die heidenen. Hetgeen toch opmerkelijk is, omdat in vers 2 staat dat de Heer zelf de heidenen ter strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem. En dan zegt vers 3 dat de Heer daarna strijdt tegen diezelfde heidenen die hij zelf verzameld had. Dan is hij wel wat laat, want in de tussentijd is Jeruzalem verwoest. Veroverd. Ja, zo is het ook. Je vraagt je af wat er gebeurd is. Dat de Heer zijn houding verandert. Hij verzamelt eerst de heidenen en dan strijdt hij tegen die heidenen. Wat denkt u dat er in de tussentijd gebeurd is? Ze hebben zijn naam aangeroepen. Is dat ver gezocht? Nee, dat is één vers terug. Het laatste vers van hoofdstuk 13. Daar staat dat, hè. Ik zal het derde deel in het vuur brengen. Ik zal het louteren gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Nou, en hoe dat dan gebeurt, dat louteren gebeurt in de dag des Heren, of althans in de grote verdrukking die over Joodse staat en stad zal komen. En het leidt er uiteindelijk toe dat een overblijfsel, logischerwijs een overblijfsel, hè, dat wat er overblijft, een overblijfsel, inderdaad de naam des Heren aanroept, en dat verandert de zaak. Maar wat de Heer dan doet, is niet de verwoesting van Jeruzalem tegenhouden, maar een vluchtweg openen voor de inwoners van Jeruzalem. En voor dat doel verschijnt hij dus te dien dagen. Let op, te dien dagen, vers 4, te dien dagen. Te dien dagen, ook nog in deze uw dag. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, zodat je je afvraagt waar hij dan in vredesnaam vandaan komt en waarom het niet vermeld wordt. Staat hij deze, zal lopen over de Olijfberg. Zitten die dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Het punt is, heb je dat nooit gelezen in het Johannes-evangelie? Het zijn leuke dingen altijd, hoor. Ik weet nooit wanneer ik dat nou eens vertellen moet. Maar er staat dat de Joden zeggen, als de Messias komt, dan zal niemand weten waar hij vandaan komt. En dan roepen wij, jawel, hij komt uit Bethlehem, want het staat in Micha staat dat, hè. En toen die wijzen uit het oosten in Jeruzalem aankwamen, en daar informeerde naar de geboren koning der Joden. Toen werden die schriftgeleerden opgetrommeld en toen werd gevraagd waar komt hij vandaan. Toen wisten ze het precies uit Bethlehem. Toch zeggen de Joden, enige decennia later, zeggen ze, als de Messias komt, zal niemand weten van waar hij komt. Waar is het nou ineens vergeten? Nee, het hele punt is dat zij zich kennelijk daarbij baseren op Zacharië 14. Hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg, maar waar hij vandaan komt, staat er niet bij. En wij weten waar hij vandaan komt. Dit is gewoon de landingsplaats, hè? Ja, precies. Waarom ook niet? Daar had hij ook voor het laatst zijn voeten gezet. Ja, nou ben ik ineens in Handelingen, hoofdstuk 1, waar hij was op de Olijfberg en vandaar voer hij ten hemel. En daar staat het een en ander bij dat meteen spreekt over zijn wederkomst. Misschien dat ik er nog kom, zometeen, weet ik niet. Maar ik stel me zo voor dat hier op deze plek, zal ik maar zeggen, daar hield het op en hij voert ten hemel. En ik verwacht dat als hij zijn voeten op de Olijfberg zet, dat het dezelfde plek is. Of dat kan, weet ik niet, want als ze het afgegraven hebben, of het gedempt hebben, of er wat overheen gegooid hebben, dan kan je dat zo niet meer aanwijzen. Ik weet wel dat ze ergens nog een plek, een voetstap aanwijzen op de Olijver. Hier was het. Hebben ze in beton gegoten, geloof ik, of weet ik veel, zoiets. Maar wie weet, misschien is dat ook wel zo. Uit mijn ervaring, die voor u niks betekent, maar uit mijn ervaring, traditie is overigens zeer hardnekkig, hoor. Wij hebben er wel geen vertrouwen in, maar dat is dikwijls ten onrechte. Traditie roeien niet zomaar uit. Die traditie is, als u mij vraagt, sterker dan geschreven overlevering of zo. Ik denk dat de mondelingen veel sterker is dan de geschreven overlevering. Maar goed, daar zal ik u niet mee vervelen nu. Maar het gaat om het beginsel, hè. Het was op de Olijfberg, daar hield het einde van de 69ste week op en aan het eind van de 70ste week verschijnt hij daar weer. Het zijn 69 weken tot Messias de Vorst. Bij nader inzien, er komt nog één week bij en dan verschijnt hij. Als de verheerlijkte, dan gaat het hier over. En wat er dan gebeurt is, zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Tegen het oosten, dat staat er ook twee keer. Dat is volkomen overbodig. Maar ja, want voor is hetzelfde als het oosten. Ik kan het ook niet helpen, dat is zo, hè. Maar het duidt op voor, het oosten wil zeggen voor, maar het duidt ook op oorsprong. Het idee achter het woord en in het woord is dat het oosten is de oorsprong. Men zegt dat komt omdat daar de zon op gaat. En dan zeggen ja, maar het is natuurlijk toch een soort overdrachtelijk taalgebruik. Dat begrijpt u toch, hè? Het is een soort symboliek. Of als u wilt een symbolische systematiek of iets dergelijks. Maar het blijft zo dat als de Heer naar Jeruzalem komt, komt hij dus, waar komt hij vandaan? Van de oorsprong. Van Gods wegen. En dus komt hij uit het oosten. Zodat je gevoeglijk mag aannemen dat toen de wijzen, of wie ze maar waren, ik probeer er niks over te zeggen hoor, echt niet, zuster, ik probeer mijn mond te houden. Maar toen de wijzen uit het oosten kwamen, kwamen ze niet alleen maar uit het oosten, maar waren ze van Gods wegen gestuurd. En dat is makkelijk zeggen, want dat geloven we toch wel, omdat ze zijn ster gezien hadden. En al dat soort dingen meer en geleid werden door die ster, dus het is waar. Nou, dat zeg ik, dat geloof ik dus inderdaad. Hè. Ze kwamen uit het oosten, want ze waren van Gods wegen gestuurd. En zelfs toen de Babyloniërs kwamen, kwamen ze uit het oosten en die waren ook van Gods wegen gestuurd en veroverden Jeruzalem. Ze kwamen van de oorsprong, weet dat. Waarom het er twee keer staat? Nou, vanwege deze diepere betekenis. van Gods wegen. En er is dus iets aan de hand ook met die olijfberg die voor Jeruzalem is. En er is iets aan de hand met de olijfberg, dus de plaats waar de normale voortgang van de hele optocht uit Marcus 11 afbrak. Nou ja, als feestelijke optocht in elk geval. Het verhaal gaat niet verder. Begrijp je me goed? Natuurlijk was de Heer daarna in Jeruzalem, maar in Matthäus lees je niet hoe hij de stad binnenging, en Marcus ook niet. Dat wil zeggen, het wordt achterwege gelaten. Je wil weten hoe het verhaal verder ging, maar het verhaal gaat niet verder. Het verhaal zelf breekt af. Het is dat in Lucas nog verteld wordt hoe het dan werkelijk verder ging. Dan weten we wat er aan de hand was. Maar toch, er blijft iets van... Het hield op. Het ging naar een climax. Het was trouwens op een berg, maar dan toch... Nee. Maar het was ook vooralsnog de verkeerde berg natuurlijk. Want het had moeten eindigen op die andere berg. De Tempelberg. Hè? En er ligt een dal tussen. Nogal zwart dal, kun je wel zeggen. Van de Kedron. Maar goed, zijn voeten zullen te die dagen staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. Interessant dat iemand als Zacharia in het kleine Joodse staatje, waar iedereen bekend was met de ligging van Jeruzalem, omdat bijna iedereen ook in Jeruzalem woonde, dat hij gaat uitleggen dat de olijfberg voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. Ik hoop dat u begrijpt dat het niet voor hen bestemd was, maar voor ons wel, hè, wellicht. Goed. Zodat het ook niet kan missen als iemand vraagt waar is die olijfberg die in het Oude Testament genoemd wordt. Dat mist nooit, dat is ten oosten van Jeruzalem. Voor Jeruzalem. Dus de locatie is een belangrijke. Hè? Heel wat andere bergen weten we niet zeker. De berg der verheerlijking al helemaal niet. Goed. En de olijfberg zal in twee gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. Die kan je met geen mogelijkheid vandaag de dag vinden. Oh, er stonden jaren geleden, ineens overal berichten over dat ze hadden een breuk gevonden in de olijfberg. Weet je wel, het begin van die breuk was er al. Ook van die prachtige verhalen zijn het altijd. Vind je in elke berg wel. Of je bent nooit in de bergen geweest, dan weet je dat niet. Maar er zijn altijd kloven tussen rotsen die tegen elkaar aan liggen, soms wat verschoven zijn, enzovoort. Dus je vindt altijd wel zo'n kloof. En heel de evangelische wereld stond op zijn kop. Ze hadden een kloof gevonden, een breuklijn in de olijfberg. En raad eens wat, die liep inderdaad precies zoals hier staat, hè? Naar het oosten en naar het westen, ja, ja. In dezelfde categorie valt het verhaal over de dag die zoek was in de dagen van Jozua, weet u nog? En dat heeft de NASA dan ontdekt bij de berekeningen over... Nou ja, dat is allemaal uit de duim gezogen, allemaal. Maar ja, toch maar. Dat kun je namelijk niet uitrekenen, echt niet. Het zou veronderstellen dat we nauwkeurige boekhouding hebben... Van de jaartelling enzovoorts. Toen nou zeg. Dat is een grote chaos, heel die jaartelling. Als ik daar nog eens mee bezig hou. Er is een eeuwenzoek uit onze eigen jaartelling. Kom nou toch. En dan zouden ze een dag gevonden hebben. En wie dat verzint? Iemand die bijbelvast is? Ik hoop het niet. Want dan ben ik een slecht gezelschap. Maar vooruit, hè. Maar goed, hier wordt beschreven de wederkomst van Christus, de verwoesting van Jeruzalem, de vlucht, want zo kun je het rustig noemen, van het overige des volks, een overblijfsel dat vlucht uit Jeruzalem dwars door de Olijfberg in de praktijk, de Vallei Mijner Bergen naar Petra, inderdaad. Dat staat er niet bij, het heet Azal. Hier. Maar daar ga ik verder niet op in. Dat er daarna in het laatste deel van het hoofdstuk sprake is van Jeruzalem, een gezegend Jeruzalem, vanwege de koning van Jeruzalem, de Heere der Heerscharen, dat is vers 17. Ja, dat wil zeggen dat dus na verloop van tijd Jeruzalem herbouwd zal worden in de dagen sinds deze verwoesting. Dat wil zeggen in de dagen of laat ik het bijbels zeggen, in de toekomst van de zoon des mensen. Maar het is tegelijkertijd de tijd van de antichrist en zijn antichristelijk rijk. Het zijn de dagen dus waarin Jeruzalem herbouwd wordt onder vijandige omstandigheden, zoals we dat trouwens ook geïllustreerd vinden in het bijbelboek Nehemia. Komt daarmee overeen. En dat zijn dus de dagen van een Jeruzalem voor wiens vrede men zou bidden. Psalm 122 geloof ik, ongeveer. Bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Want het is de stad waar de stoelen des gerichts gezet zijn, de stoelen van het huis van David. Dat is dus niet dit Jeruzalem. En het lijkt me beter om niet te bidden voor de vrede van dit Jeruzalem. Jeremia mocht het ook niet. En wij dus ook niet, want Jeremia wist dat het verwoest zou worden. De Heer had het aangekondigd als definitief. En over het Jeruzalem in onze dagen geldt precies hetzelfde. En hier wordt het onder andere hier, wordt het aangekondigd, is definitief. Maar er is dus wel wat aan de hand met die olijfberg. Mocht u nou die olijfberg willen opzoeken, waar hij in de Bijbel genoemd wordt, want dat ligt dan voor de hand, wat gebeuren er allemaal nog meer, wordt het toch enigszins lastig. Je moet dan in oogschouw nemen dat hij een plaatsje als Betfage, weet u nog vorige keer, het huis van de vijgen, en Betanië, gelegen zijn op de olijfberg, en daar zijn ze ook gelegen als het er niet bij staat, hè. Dus die plaatsen moet je in ogenschouw nemen. Het is de plaats dus van de opstanding van Lazarus. Het is de plaats van de zalving van de voeten dan wel en het hoofd van de Heer Jezus. Door ene Maria. Nee, ene Maria, niet twee. Dat soort dingen, wat was het nog meer? Nou ja, de plaats waar die ezel gereed stond. Enzovoort, maar het komt nog een paar keer vaker in de Bijbel voor. En die mis je soms ook omdat het er niet eens bij staat. Dat wil zeggen omdat het woord olijfberg niet gebruikt wordt. Want ik neem u even mee naar 2 Samuel 15. Ik weet niet of ik compleet ben, want ja, hoe moet je dat controleren? Die hele Bijbel nog een keer doorlezen. En dan weet je nog niet of je het niet over het hoofd gezien hebt ergens. Maar ik heb mijn best gedaan om het compleet te krijgen. Dan kom ik in 2 Samuel 15 in de geschiedenis van de opstand van Absalom. Absalom. En dan moet David vluchten. U weet, Absalom die betwist zijn vader David het koningschap feitelijk. En het was toch zo'n aardige jongen, die Absalom. Niet alleen weet je dat zijn naam met Ab begint, dan weet je. En Salom, dan is het vrede. Het is nog een vader des vredes ook. Dat woord betekent dan in de praktijk iets als de brenger van vrede, vader van vrede. De brenger van vrede, of zelfs de personificatie van de vrede. Als iemand vredig is, is hij het. Ja. Dus wat sloom. En dan, eigenlijk. En bovendien had hij mooie haren of zo. Er wordt geen lelijk woord eigenlijk over hem gezegd. Nou ja, wij vinden het lelijk dat hij de troon van zijn vader wil overnemen ten koste van zijn vader. En dat noemen we lelijk. Maar als je het verhaal leest, is het zo gek nog niet. U weet wat Absalom zei? Hij zei, mijn vader is een beetje slaap. Als je recht gedaan wil hebben, dan moet je niet bij mijn vader wezen. Die is daar een beetje traag in. Weet je wat, kom maar bij mij, dan zal ik wel recht doen, recht spreken enzovoort. En dan moet je eigenlijk al, nou ja, je krijgt een dag de tijd. Maar daarna moet je eigenlijk weten wat Absalom voorstelt in de praktijk. Hè? De wet. Ja. Net als Saul. Hij stelt de wet voor. De wet die het wil overnemen van de genade. Het is een uitbeelding van een situatie in onze bedeling. Ik zal er niet te veel over zeggen. Maar het is een uitbeelding van de situatie in onze bedeling, waar Saul al lang verslagen is, waarin de bedeling van de wet beëindigd is, waarin de zoon van David officieel de heerschappij heeft, weliswaar niet op de troon van David, maar wel op de troon der genade in de hemel, om zo te zeggen. Daar leven wij onder, wij erkennen de zoon van David als onze hogepriester en dus als onze koning. Na de ordening van Melchizedek immers. En dan komt er ineens iemand anders. Toch min of meer uit dezelfde hoek, oorsprong, hoe zeggen ze iets. En die zegt, nee, je moet bij mij wezen. En dan begrijpt u toch dat dat is de heerschappij van de wet. Ik kon niet meteen zeggen dat Absalom een beeld is van Calvijn. Maar, Nee, dat wilde ik niet zeggen. Dus ik ben ook blij dat ik dat niet gedaan heb. Maar om iets duidelijk te maken. Nou ja, zoveel respect heb ik voor die man nou ook weer niet. Nee, dat meen ik serieus. Maar de heerschappij van de wet. En dat is Absalom. Er is niks tegen in te brengen. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Roepen ze ook altijd uit die hoek. Ja, maar het is ten onrechte. Ten onrechte. Mag dan een aardige man geweest zijn, en die Absalom, mag dan iemand geweest zijn aan wie het bij wie het koninkrijk al en de hele volk al zodanig veilig geweest zou zijn. Misschien was hij helemaal berekend op zijn taak, maar niettemin, hij had geen rechten. That's all. En dat is de wet. En het leidt ertoe dat David moet vluchten. En alsnog buiten de legerplaats terechtkomt. En dan lezen wij in vers 30. Want hij wordt begeleid enzovoort. En David laat overigens de zaken tamelijk verzorgd achter. Geeft iedereen opdrachten. Maar zelf moet hij voor zijn zoon vluchten. En dan staat er, vers 30. En David ging op door de opgang der olijven. Opgaande en wenende. En het hoofd was hem bewonden en hij zelf ging barrevoets. Ook had al het volk dat met hem was en ieder zijn hoofd bedekt. En ze gingen opgaande en wenende. En als u weet hoe het daaruit ziet, dan weet u dat de route ging. Dus vanuit Jeruzalem, via Gethsemane. En niet zeggen, dat bestond toen nog niet, of we weten niet eens. Het is die plek. De Kedron over. En dan omhoog. Aan de voet van de olijver en dan omhoog, daar ligt Gethsemane. En zo groot is het daar niet, dat is de plek dus. En vandaar klom hij omhoog de olijfberg op. De Heer zou dat ook doen, de Heer Jezus, die immers in Jeruzalem niet welkom was. Alleen hij kwam niet verder dan de opgang der olijven. Dat wil zeggen Gethsemane, hij werd daar gevangen genomen. En aan de andere kant van Jeruzalem, aan de westkant. Nou ja, noordwestkant. Maar aan de westkant werd hij gekruist. Door wie? Ja, door degene die vasthielden aan de wet, toch? Aan een wet is Joods volk, een wet is Juda, enzovoorts. Maar dit is diezelfde plek, hè? En daar gaat het maar om. Hier verdwijnt als het ware het koninkrijk uit Jeruzalem, het koningschap, het huis van David. Het verdwijnt uit Jeruzalem naar de Olijfberg. En dat gebeurde elke avond sinds de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Elke avond, die heb ik u gelezen geloof ik, hè, dat er staat dat de Heer niet in Jeruzalem overnachtte, maar elke avond zich terugtrok op de Olijfberg. En met het zicht op Jeruzalem dan sprak hij de discipelen toe. Zijn tocht eindigde, zijn levenswandel hier op aarde, zijn, hoe heet dat, de dagen zijn vleeses, zijn omwandeling op aarde, eindigde op de Olijfberg. Toen al, bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem, was niet werkelijk verder gekomen, ging Jeruzalem in, maar er ook steeds weer uit. Uiteindelijk is hij gekruist, maar na zijn opstanding, om zo te zeggen, werd hij voor het laatst gezien op diezelfde Olijfberg, nog steeds op de berg voor Jeruzalem. Ik hoop dat u begrijpt dat daarmee die Olijfberg toch een uitbeelding wordt of is van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Het is wel een berg en dus eigenlijk een koninkrijk, want een berg staat voor een koninkrijk in de Bijbel, althans voor heerlijkheid, macht, verhoging. En u weet, koninklijken zijn hoge, en koninklijke hoogheden, of hoge koninklijkheden, of zoiets. Maar de Olijfberg dus is een uitbeelding van het verborgen koninkrijk, een koninkrijk buiten de legerplaats. Maar vergis je niet, het is ervoor. Dat wil zeggen, hierna komt het heus alsnog in Jeruzalem, maar dat is pas in de toekomst. Zoals David later ook weer terugkeert naar Jeruzalem. Aan het eind van deze geschiedenis, om zo te zeggen. Vers 41 van 2 Samuel 19. De wederkomst van David, hebt u die? Nadat hij via de Olijfberg verdwenen was. De wederkomst van David. En ziet, alle mannen van Israël kwamen tot de koning en ze zeiden tot de koning, waarom hebben nu onze broeders de mannen van Juda gestolen? Waarom hebben de mannen van Juda u gestolen? En hebben de koning en zijn huis over de Jordaan gevoerd en alle mannen Davids met hem. Toen antwoordden alle mannen van Juda tegen de mannen van Israël, omdat de koning ons naverwant is. Ze hadden er een feestelijke optocht van willen maken, Jeruzalem in. Dit is het ook min of meer geweest, maar het was alleen met de mannen van Juda. En toen kwamen de mannen van Israël, dat is het begin van vers 41, en die zeiden, wat is dat nou? Nou was er een feestje en je hebt ons niet uitgenodigd of wij waren er niet bij. Het is buiten ons om gebeurd. Wat is dit nu? En waarom betreft het alleen de Joden? En het antwoord is dan dat de Joden zeggen, zeiden de mannen, vers 42, van Juda tegen de mannen. De Joden zeiden tegen de mannen van Israël, waaruit dan weer geconcludeerd moet worden dat de mannen van Israël niet Joden zijn. En dan te bedenken dat dit was in de dagen niet van een gesplitst koninkrijk. Het was voordat de 10 en de 2 uiteen gingen. Het is in de betrekkelijk korte periode geweest waarin alle stammen van Israël verenigd waren in één koninkrijk. Niettemin is er onderscheid tussen Israël en Juda. Want dat moet je weten. Voor deze geschiedenis is het niet zo van groot belang natuurlijk. Maar van belang is toch, het is toch van belang, want het staat in de Bijbel. En dat komt omdat het een profetische betekenis heeft. Want in de dagen van de wederkomst van de zoon van David na Jeruzalem speelt alles zich af onder de Joden. En in verband met Jeruzalem en het Joodse volk. En als dat dan gebeurd is, dan komen de mannen van Israël die zeggen, dat is nou jammer, hebben jullie een feestje gehad, wij waren er niet bij. Want in de wederkomst van Christus begint het bij Juda, dat is het Joodse, maar dat is niet Israël. In ieder geval niet geheel Israël. Want de naam Israël, als hij al bij een stam berust, berust hij bij Jozef en via Jozef bij Efraïm. En eventueel Manasse, in zeker opzicht. Let op die scheiding tussen die twee, vind je hier ook. Toen antwoordden alle mannen van Juda tegen de mannen van Israël, nou ja, omdat de koning ons naverwant is, dat klopt ook, want de koning is natuurlijk uit Juda, want Juda is de koninklijke stam. Al zouden alle Joden worden uitgeroeid en er blijft er één over, dan heeft die het recht op het koningschap over heel Israël. Of moet ik nou zeggen heel Jacob. Heel Israël. Want de scepter zou van Juda niet wijken. Zo begint het in elk geval. Daarna wordt het specifieker, dan moet het ook nog uit David zijn. Maar dat is sinds de roeping van David pas. Hè? Maar goed, omdat de koning ons naverwant is. En waarom zijt gij nu toornig over deze zaak? Hebben wij dan enigszins gegeten van des koningskost of heeft hij ons een geschenk geschonken? En de mannen van Israël antwoordden de mannen van Juda en zeiden, wij hebben 10 delen aan de koning. En ook aan David dus, de koning David. Wij meer dan gij, want de Joden zijn maar één van de 12 officieel. Nou, of je nou van links of rechts komt, dan blijft altijd 12 dus vooruit, hè. En als je van beide kanten tegelijk komt, dan heb je de 13, dat weet ik. Maar dat kan ik niet elke keer uitleggen, hè. Ze zeggen, wij hebben 10 delen aan de koning. En Juda is er maar één. Nou, dat bedoel ik nou, dat zeg ik al jaren trouwens, maar... Die naam Israël, die ligt niet bij de Joden. Nou, soms een klein beetje, en in sommige teksten inderdaad... hoewel dat dikwijls in verband staat met het koninklijke karakter van de stam van Juda. Als dat een rol speelt, dan wordt Juda soms ook Israël genoemd... gezien vanaf de kant van het koningschap specifiek. Maar ja, dat is wat te subtiel onderscheiden dat iedereen dat meteen herkent... Maar je moet gewoon weten hoe het zit, hè. Waarom hebt u ons dan gering geacht dat ons woord niet het eerste geweest is om onze koning weder te halen? Zij zeggen, wij hadden het eerste moeten zijn. Wij hebben 10 delen aan de koning. Nog afgezien van, zij droegen de naam Israël. Nou ja, in ieder geval Efraïm. En Efraïm en Manasse, nou die vormden waarschijnlijk zelfs meer dan de helft van het hele volk gedurende zekere periode. Jazeker. Maar het woord der mannen van Juda was harder dan het woord der mannen van Israël. Dat wil zeggen, Juda kreeg toch gelijk. En de mannen van Israël konden er niet tegenop. En als wij het voor de mannen van Israël opnemen, kunnen we er ook niet tegenop. Dat gaat ons niet lukken. Maar het is dus wel zo. Ze hebben 10 delen tegenover Juda 1. En Benjamin laten we buiten beschouwing. Per slot... vind je die terug in België en daar wil niemand het over hebben vandaag, hè. Dus vooruit. Nee, niet alleen daar, hoor, sorry. Het was een grapje, ja. Maar ik hoop dat u begrijpt, hè. Die olijfberg speelt hier een rol. Hij wordt verdreven en daarna komt David alsnog terug. Dat is de wederkomst van Christus als een einde gemaakt wordt, definitief aan de wet, de heerschappij van de wet. Hoe... wederrechtelijk die ook was. Kijk, de dood van Saul is eigenlijk in de eerste plaats een beeld van het einde van de bedeling der wet. De tijd ook, zal ik maar zeggen. Dat daar meer achter steekt, dat is altijd zo, want het heeft verschillende lagen. Maar Absalom staat meer voor de wet zoals die sindsdien alsnog en ten onrechte wordt toegepast. En wet beheerst de wereld, ook de zogenaamde christelijke wereld. Het is immers allemaal religie, namelijk wet geworden. En kerkelijk recht, dat weet u, die term kent iedereen. Nou goed, daar moet een eind aan komen. En in de eerste plaats bij Juda, uiteraard. En dus betekent dat het eind van het judaïsme. En de ondergang van Absalom betekent het eind van het judaïsme, dus meer in het bijzonder. En dan ben je vanzelf bij de wederkomst van Christus. En dus hier de wederkomst van David. Hij was verdwenen over de Olijfberg en komt terug. En dan inderdaad eerst bij de Joden. En dan pas de andere stammen van Israël. Maar vergis u niet, bij de Joden ligt het koningschap. Dat zeggen ze dan ook. Het is de koninklijke stam. Maar het grootste deel van Israël en de naam van Israël, en dus de officiële titel, berust niet bij Juda, die berust bij Efraïm. En daarmee bij de 10. Je vindt het hier ook, ik wilde er helemaal niet over spreken, ik wil alleen maar spreken over de Olijfberg. Maar ja, je komt het echt zo verschrikkelijk vaak tegen. Maar goed, ik laat hem nu dus los en ik ga toch even naar 1 Koningen 11. Salomo's vrouwen en afgoderij. Hij had benevens de dochter van Farao, want dat was de belangrijkste. Dat is vers 1. En u weet hoe dat is, hè? Als Salomo, de grote Salomo, een dochter van Farao uit Egypte tot vrouw had, betekent dat Egypte en Israël een alliantie vormden. Niet vijandig tegenover elkaar stonden, maar bevriend. Die heb je toch, hè? Ja. Dat is van belang. Omdat tot vandaag natuurlijk de positie van het Rijk van Salomo genegeerd wordt, gebagatelliseerd wordt, teruggebracht wordt tot een bagatel. Terwijl volgens de Bijbel het Rijk van Salomo het grootste rijk ter wereld was. En Salomo zelf persoonlijk in hoog aanzien stond en beschouwd wordt als koning boven alle koningen der aarde. Die dus jaarlijks hem bezochten en geschenken meenamen en al dat soort dingen meer. Hij was een belangrijk man. En het huwelijk met de dochter van Farao betekent dat Salomo dus een verbond had met het buurland Egypte. En dat is bovendien weer van belang, omdat de Egyptenaren waren goede vrienden met de Feniciërs. Die lui van Tyrus en Sidon en Byblos en Beirut en die plaats allemaal maar heet, Sarfat. De Feniciërs, ja. En Egypte en de Feniciërs, dat was één pot nat. Die Egyptiërs die voeren weliswaar niet over de Middellandse Zee. Waren geen zeevaarders, maar wel handeldrijvers. En de handel in de praktijk werd vervoerd en verhandeld door de Feniciërs. Dat is bekend, daar hoef ik verder niks over te zeggen. Maar we weten ook van Salomo dat hij een associatie had met Hiram van Tyrus. Met de lui van de Libanon enzovoorts. Kortom, je vindt daar een groot machtsblok aan het hoofd waarvan niet koning Hiram uit Tyrus der Feniciërs stond. En ook niet de farao in Egypte, maar Salomo. Volgens de Bijbel. En dat is het enige wat telt, hè? Dus volgens de Bijbel. Nou goed, maar we moesten het niet over al die vrouwen hebben natuurlijk. Hè. En dan benevens de dochter van Farao, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, Hethitische. Ja, hij had met allemaal een verbond. Hij had de hele toenmalige wereld aan zich onderworpen. Indien niet goedschiks, dan kwaadschiks of toevallig. Dat gebeurt dan ook nog, hè. In het loopje weg. Dan moet je de geschiedenis kennen hoe dat ging, al die oorlogen. Ja, niet van Salomo, maar van David, want die heeft dat allemaal geregeld. Hè? Het wordt bevestigd onder Salomo. Nou goed, maar er staat meteen ook bij, ja, maar dat was wel uit al die volkeren met hun eigen goden. Dus het liet zich raden. En dan hebben we het niet eens over 700 vrouwen, vorstinnen en 300 wijven. Nee, sommige waren vorstinnen en de andere categorie waren wijven, hè? En zijn vrouwen neigden zijn hart, vooral in zijn ouderdom, vers 4, dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden, dat zijn hart niet volkomen was met de Heer. Je kunt niet ontkennen dat het uit zijn hart was. Hè? Maar het was wel fout, hè? Ja, het was wel uit het hart, maar het was fout, ja. Nou goed. Want Salomo, vers 5, wandelde Astoret, de god der Sidoniërs. Dat is die is van de Feniciërs. Van Hiranna. En Milchom, het verfoeisel der Ammonieten. Alzo deed Salomo dat kwaad was in de ogen des Heeren. Voor hadden niet de Heeren te volgen, gelijk zijn vader David. Toen bouwde Salomo een hoogte voor Kamos, het verfoeisel der Moabieten. Op de berg die voor Jeruzalem ligt, op de Olijfberg. En voor Molech, het verfoeisel der kinderen Ammons. Alzo deed hij voor al zijn vreemde vrouwen die haar goden rookten en offerden. En als je moet die geschiedenis maar eens lezen. Daar ging het dus definitief fout met Salomo. Toen hij deze dingen deed, afgoderij. Nou ja, was er altijd al een beetje. Maar toen hij die dingen ging zetten op de Olijfberg, toen was het meteen fout. De rest van het hoofdstuk gaat over de vijanden van Salomo. En daarna, en in dit hoofdstuk ook, heb je dan de aankondiging van de scheuring van het Rijk. Want die wordt genoemd in vers 11. Een paar versen verder. Het is mijn onderwerp niet vanavond. Maar je zou begrijpen wat het betekent allemaal. Deze zaken. In de scheuring van het Rijk in 210 stammen in zichzelf is een uitbeelding van de gebeurtenis. Een uitbeelding, ik heb het alleen over uitbeelding van de gebeurtenissen aan het begin van onze bedeling, waarin de zegeningen des Heren niet bij Juda bleven, maar ze gingen ergens anders naartoe en wij leren dan het ging naar de kerk. geen naar de gemeente. Maar het wordt uitgebeeld in hoe de zegeningen van Juda, de Joden, wordt weggenomen en gegeven wordt aan de 10, de andere 10 stammen van Israël. Dit is echt symboliek. 100%. Maar het is niet nieuw. Dat ook weer niet. Maar goed, laat ik daar niet verder op ingaan. Het gaat erom dat je die dingen begrijpt. En dus het noemen van de olijfberg vlak voordat melding gemaakt wordt van de split, van de scheuring van het Rijk, zoals het dan heet. Ja, dat is niet zo gek. De eerste komst van Christus, de zoon van David, Jezus, gij zoon David, zo werd hij aangesproken, onderweg naar Jeruzalem, daar hebben we het vorige keren over gehad, door die blinden enzovoorts. De zoon van David kwam naar Jeruzalem enzovoort, maar daar ging het dus fout. En in plaats van dat de beloofde messiaanse zegeningen terechtkwamen bij Juda, gingen ze naar wat wij voor het algemene praktische toepassingen noemen, het ging naar de gemeente. Daar krijg je nog moeilijkheden genoeg over, als je dat zegt. Maar het is nou eenmaal zo. Maar meer nauwkeuriger en beter binnen Bijbels verband, het ging van de 2 naar de 10 stammen. Het werd gegeven aan een ander volk. En de scheuring zelf wordt beschreven als dat de Heer zegt, dit is van mij. Niks aan doen, dit is van mij. En later wordt het wel weer anders. En op de details hoef ik nou niet in te gaan, uiteraard. En dan heb ik nog hetzelfde verhaal in 2 Koningen 23 vers 13. Daarom zoek ik hem niet verder op, maar er staat precies hetzelfde. De hoogten ook die vooraan Jeruzalem waren, dewelke waren ter rechterhand van de berg Massier, die Salomo, de koning van Israël, voor Astoret, het vervoersel der Sidoniërs, en voor Kamos, het vervoersel der Moabieten, en voor Milchon, de gruwel der kinderen Ammons, gebouwd had, verontreinigde de koning. Die hoogten verontreinigde de koning. En daarmee werd als het ware de weg naar Jeruzalem geblokkeerd door deze afgoden. Hierna komen wij in Ezechiël terecht. Ezechiël bevond zich in de ballingschap onder de ballingen aan de rivier Chebar. Hetgeen staat in hoofdstuk 1 vers 1 en in hoofdstuk 1 vers 3 en in hoofdstuk 3 vers 15, meer zie ik zo gauw niet, ik geloof dat het later nog eens staat. Ja, in 3 vers 23, er staat er zo nadrukkelijk, wat is het met die rivier Chebar? En het hele punt is, ja, dat is een bestaande rivier, echter niet in Babel, maar in het noorden, in het gebied waarheen inderdaad de 10 stammen zijn weggevoerd geworden. Dat is een heel ander gebied, er zit honderden kilometers verschil tussen. Men zou ze niet door elkaar halen. En hoewel de Assyriërs weliswaar het Babylonische Rijk hebben overgenomen, wil nog niet zeggen dat Assyrië op dezelfde plaats ligt als Babylonië. Dat is niet waar. En Babel en Assur liggen in werkelijkheid honderden, ik weet niet hoeveel, 500-600 kilometer geloof ik, uit elkaar. En dat is bepaald niet hetzelfde, hè. Maar dat even terzijde, maar ik blijf het een bijzonderheid vinden dat de Heer een profeet stuurt aan de 10 stammen die in de Assyrische ballingschap zijn. De reden daarvoor ligt voor de hand. Het is voor hun ook niet afgelopen, de geschiedenis. God heeft een plan met hen. En een deel van de plan kun je dus ook inderdaad in Ezechiël terugvinden. En er wordt ook gesproken over de verstrooiing, over hun verstrooiing onder alle winden, wat nog niet gebeurd was, want ze waren gewoon in Assur, oorspronkelijk, hè. Nou goed, maar dat maar even terzijde, maar u weet waarschijnlijk dat Ezechiël een visioen kreeg. Ik ben aan het zoeken. Ik kan het niet eens vinden, zeg. Ik kreeg een visioen over raderen in raderen, en dat is in hoofdstuk 1 meteen, ja. Oh, eerste verschijning der cherubs, ja, die bedoel ik ook gewoon. Dat is in hoofdstuk 1 met 4 cherubim En elk een had vier aangezichten en ze hadden vleugels. Ze waren van koper en al dat soort dingen meer. Wat ingewikkeld, hun gedaante was als een brandende fakkel. En als ze bewogen, dan bewogen de raderen ook en de dieren liepen een keer de weder als de gedaante van een weerlicht, dus dan weet je precies hoe het eruit ziet. Als de bliksem, zie je dat? En von Däniken heeft het gelezen en zei, dit is een ruimtevaartuig. Erich von Däniken. De Bijbel zegt wat het is. Het is de heerlijkheid des Heren die erin uitgebeeld wordt. En later in een boek wordt gesproken over de heerlijkheid des Heren. En dat is dan dit ding, deze eigenaardige voorstelling van zaken, waar we het nu verder niet over zullen hebben. En hoewel gesproken wordt vervolgens over Jeruzalem, en deze heerlijkheid des Heren ook gezien werd in Jeruzalem, was Ezechiël niet in Jeruzalem, al zou je bij het lezen soms de gedachte krijgen, het was een visioen. En dan later ziet hij diezelfde heerlijkheid des Heren weer, dat is in hoofdstuk 10, in vers 4 vind je die term dan ook. Toen hief zich de heerlijkheid des Heren omhoog van boven de cherub op de dorpel van het huis, dat is de tempel, en het huis werd vervuld met een wolk en het voorhof was vol van de glans der heerlijkheid des Heren. Maar je zou moeten begrijpen dat, of wij het nou kunnen uitleggen of niet, dat hele verschijnsel een uitbeelding geeft aan de heerlijkheid van Christus. Hè? De heerlijkheid des Heren, dat is Christus. Het gaat dus om messiaanse profetieën die hier gegeven worden vervolgens. En die heerlijkheid des Heren beweegt zich, verplaatst zich. In vers 18 van Ezechiël 10 gaat de heerlijkheid des Heren van boven de dorpel des huizes weg. En staat hij boven de cherubs of cherubim. En in het einde van vers 19 heet het, de heerlijkheid des Gods van Israël was van boven over hem. En dit is het dier dat ik zag onder de God Israëls bij de rivier Gebar. Ik zat er weer een keer bij. Gebar. Je kan hem allemaal niet missen. Maar waar ik naartoe wil is naar het einde van hoofdstuk 11. Een en ander gaat gepaard met allerlei profetieën. Maar het eindigt met vers 22. Toen hieven de cherubs, en u weet de cherub is de uitbeelding van het eerstgeboorterecht feitelijk. Van heerlijkheid, maar het woord voor eerstgeboorterecht zit erin, het begoer. Het is er een anagram van. Het is een soort geheimzinnige term. Maar ook die ga ik niet uitleggen verder. Toen hieven de cherub zijn vleugel op en de raderen tegenover hen. En de heerlijkheid des Gods van Israël was over hen van boven. Vers 23. En de heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. Dat wil zeggen, die heerlijkheid des Heren verlaat hier Jeruzalem, meer in het bijzonder de tempel, het tempelplein, en verplaatst zich naar de andere kant, de oostkant van het Kedrondal, en zet zich, of staat daar, staat er, en stond op de berg, dat kun je ook interpreteren als hield daarop met bewegen, in de zin van staan houden, hè. Maar hij rustte, hij stond op de berg die tegen het oosten der stad is. Daarna nam hij de geest op en bracht mij in een gezicht door de geest Gods in Galdea, tot de gevankelijk weggevoerde, in een gezicht door de geest in Galdea, tot de gevankelijk weggevoerde, en het gezicht dat ik gezien had voer van mij op. Dat wil zeggen, toen kwam hij in een visioen bij de twee stammen terecht, dat kan omdat hij daar niet was, Galdea. Dat was in Assur. Of althans wat er van over was, maar onder de 10 stammen in elk geval. Dat was ergens anders. Maar waar het me om gaat is dat hier de Olijfberg dus genoemd wordt zonder de naam te noemen. stond op de berg die tegen het oosten der stad is. Zou je nou de uitdrukking tegen het oosten opzoeken, dan zou je hem inderdaad vinden. In Zacharië 14 en hier. En wat het uitbeeldt, nou ja, de heerlijkheid des Heren, de verheerlijkte Christus in de zin van de opgewekte, is inderdaad het laatst gezien op de Olijfberg. En dat is wat hier uitgebeeld wordt dus. Daar zagen de discipelen de verheerlijkte Christus voor het laatst. En daarmee kom ik in het Nieuwe Testament, want in het Oude Testament heb ik me verder niet gevonden. Maar daarmee kom ik in het Nieuwe Testament terecht. En meer in het bijzonder natuurlijk in Handelingen hoofdstuk 1. Dat is dan de laatste keer dat de Olijfberg genoemd wordt. Dat het Olijfberg is staat in vers 12. Maar dat is aan het eind van de geschiedenis. Maar in Handelingen 1 vindt u de vraag, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En ik zeg, het eerste wat ik van zo'n vers, van dit vers altijd zeg is, die vraag is niet met ja of nee te beantwoorden. Het koninkrijk aan Israël? Of het koninkrijk aan Juda? Of bedoelden ze het koninkrijk openbaren? Of oprichten, toch? Er is niet gewoon een eenduidig antwoord op te geven. Daarvoor is de vraag te gecompliceerd, feitelijk. Maar koninkrijk aan Israël, ja, ik lees daarin eigenlijk aan alle stammen van Israël dan dus, hè. Want koninkrijk is, moet uit Juda komen. En Israël, ja, dan denk ik niet aan de Joden meteen. Ik denk aan Israël. Dus dan denk ik aan Efraïm en de 10 stammen enzovoorts. Nou goed, de Heer geeft daar ook niet een rechtstreeks antwoord op. Maar wel een antwoord dat ermee samenhangt en zegt, maar gij zult ontvangen, vers 8... de kracht, namelijk de Heilige Geest, die over of op u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zult Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot het uiterste der aarde. En dat is precies de volgorde waarin het in de toekomst ook gaat. Als in de wederkomst van Christus en dus in de oprichting van zijn koninkrijk over Israël het evangelie van het koninkrijk, het evangelie gepredikt gaat worden. Het begint in Jeruzalem, zelfs met getuigen. Dat zijn er dan niet 12, maar 2. De 2 getuigen uit Openbaring. Onder andere dan. Maar begint met Jeruzalem, geheel Judea, impliciet het Jodendom. En daarna Samaria, dat de hoofdstad was van de 10 stammen. Althans, dat was het vele jaren tot aan de Assyrische ballingschap. Dus een tijd geweest. Daarvoor was het Israël, hè? Israël. Een tijd lang waren er 2 hoofdsteden min of meer. Was het officieel Israël, maar Achab zelf huisde in Samaria. Hij liet een paleis bouwen voor zijn vrouw. Die kwam uit, dat was een Fenicische vrouw. Uit Tyrus, de koningsdochter, de prinses van Tyrus. Isabel. Maar goed, ingewikkeld verhaal. Maar wat wij vinden is in ieder geval Samaria als aanduiding van de 10 stammen. Er zijn trouwens vele schriftplaatsen, ook profetieën waarin Samaria genoemd wordt ter aanduiding van de 10 stammen, zoals Jeruzalem genoemd wordt ter aanduiding van de 2. Dus er moet genoeg zijn. Geheel Judea, dan Samaria en dan tot aan het uiterste der aarde. Dat zou moeten gebeuren in de wederkomst van Christus, in de openbaring van zijn koninkrijk. Het zal ook gebeuren in de toekomst. Dat hebben we net gelezen. Het zijn eerst de Joden die de Messias ontvangen en daarna komt de rest van Israël en zegt, hé, waarom heb je niet even op ons gewacht? Beeld het precies hetzelfde uit, hè? Ja. Maar de Heer zegt, hoe dan ook, of nou dat koninkrijk wordt opgericht of niet, gij zult mijn getuige zijn, beginnende bij Judea, enzovoort. En dan, als zij dit gezegd had, worden gebeurtenissen vermeld. En de uitdrukking, als zij dit gezegd had, verbindt deze woorden, uit met name vers 7 en 8, met de gebeurtenissen die hierop volgen. Dat wil zeggen, wat zojuist gezegd is, wordt nog geïllustreerd door de volgende gebeurtenissen. Het hangt samen. Toch? Maar voor de rest is die hele zin, als zij dit gezegd had, volkomen overcompleet. Maar de functie ervan is om die twee gedeelten met elkaar te verbinden. Komt dat koninkrijk, ja of nee? En in plaats daarvan gebeurt er als volgt. Als ze dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. Zij zagen hem opgenomen worden dus. En een wolk nam hem weg van hun ogen, want ze bleven kijken en kijken. En alzo, ik heb eens een keer geteld, maar het is een andere Bijbel geweest. Dat heb ik geturfd in de kantlijn. Hoe vaker staat dat ze keek, dat ze het zagen, hè? Dat het om iets zichtbaars ging, hè? Je zult zeggen, is dat van belang? Nee, maar het valt je eerst niet, maar het moet je een keer opvallen. Waarom staat het er een keer of zeven? Een keer of zeven, geloof ik, weet niet meer precies. Werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen, en alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, tellen we die ook mee, ziet, oké, vier. Twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Dus vijf. Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien. Het woord is volkomen overcompleet, het zien. Had net zo goed kunnen staan, gelijkerwijs hij naar de hemel is gevaren. Maar er staat, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En dan staat er dus, gij Galileese mannen, eerst vers 9, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen, en u en ik weten dat de Heer zal komen op de wolken des hemels, en hij verdwijnt in de wolk, zodat het wachten is tot hij weer uit de wolk, of dat letterlijk of overdrachtelijk is, heeft er niks mee te maken nog, hè? Dat hij uit de wolk zal komen en hij komt uit de wolken, want hij komt in de dag des Heren. En dat is een wolkige dag. Volgens het Oude Testament, een dag van duisternis. Enzovoorts. Hè? Letterlijk of overdracht, ik denk allebei. Maar goed. En dan verder. Ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. En nu is de vraag, hoe heten die twee mannen? Ik heb het al voorgezegd, want in de wederkomst van Christus begint het met, gij zult mijn getuige zijn, en het zijn er dan maar twee, en die beginnen in Jeruzalem. En dat zijn Mozes en Elia, dus wie zijn die twee witte mannen hier? Nou ja, als die twee oud-testamentische geloven in de toekomst kunnen verschijnen, dan kunnen ze hier ook verschijnen. En als u het mij vraagt, dat zijn die mannen die bij de opstanding van de Heer regelmatig verschenen, bij het graf enzovoorts. Hè? En bij de verheerlijking op de berg niet te vergeten. Natuurlijk zijn het Mozes en Elia. Nee, het staat er niet bij. Maar ja, als je niet oplet, heb je er niks aan, zei Wim Kan. Hè? Ik heb hem altijd onthouden, ik vond hem geweldig. Hè? Ja. Als je dit gezegd had, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen. Nou even eerlijk, hè. Waarom staat er, gij Galileese mannen? Dat had er helemaal niet bij gehoeven. Wij weten bovendien dat het Galileese mannen zijn. Zo wat? Waarom moet dat vermeld worden? Omdat in afwachting van, dat wil zeggen, vanaf laten we zeggen de opstanding en hemelvaart van Christus en in afwachting van de wederkomst van Christus, op een of andere wijze het woord van God berust in bij Galileese mannen. Maar dan bedoel ik niet Joden uit Galilea, ik bedoel heidenen uit Gallië. Want Galilea en Gallië is precies hetzelfde. Als je het opschrijft. Nou ja, dat geldt voor Galilea der Heidenen in het Oude Testament. In Jesaja, ik ga er maar allemaal niet verder op in. Galilea der Heidenen. En vandaar die vermelding, gij Galileese man. Het is volstrekt overcompleet, tenzij er iets achter steekt. En er steekt wat achter. En als je één keer weet welke functie Galilea in de Bijbelse geschiedenis heeft, dan begrijp je dat het een uitbeelding is van Gallië, waar de 10 stammen zich verzameld hebben, uiteindelijk hier in Noordwest-Europa. En daar zal de zaligheid naartoe gaan. Dat niet alleen, van daaruit zou het gepredikt worden. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Door Galliërs, dan wel door Kelten. Want dat is ook hetzelfde, alleen in een andere taal. Nou, weer verder. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Als u mij vraagt, het staat er niet bij. Maar waarom staat er achter, toen keerden zij wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg? Waarom wordt ons op de valreep verteld waar het was? Omdat op die plaats de Heer inderdaad zal wederkomen. En wat de discipelen gezien hebben, ik weet nooit een ander, nooit duidelijker het uit te leggen, wat de discipelen gezien hebben, was de goede film, maar hij liep achteruit. That's it. Hemelvaartdag is een teken van zijn wederkomst. De hemelvaart van de Heer Jezus zelf wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de dag van zijn opstanding. Dat is historisch in de Bijbel aan te wijzen, en anders wel in het profetisch woord, het Oude Testament, en anders wel in de brieven waar absoluut geen onderscheid gemaakt wordt tussen zijn opstanding en hemelvaart. Wordt beschouwd als één geheel. Zijn verheerlijking, namelijk zijn verhoging, zit aan mijn rechterhand. Gezegd tot iemand die dood in het graf lag. En hij stond op. Deed Maria de groeten onderweg. Zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Later op de dag was het geen enkel probleem dat ze hem aanraakten. Ze werden dan ook met klem uitgenodigd om dat te doen. Toch? Wat was, ja, niet dezelfde dag nog hoor, eigenlijk. In de Opperzaal en anders wel een week later. Maar het was nog ruim voor Hemelvaartsdag. Om zo te zeggen. Ja, 33 dagen. Ik zit ook van alles aan vast. Maar laat me zitten. Het gaat me om het beginsel. Wat gebeurde er dan op Hemelvaartsdag? Dat was het laatste teken dat de Heer zichtbaar op aarde deed. En het is de uitbeelding van zijn wederkomst. Zie, ik kom op de wolken des hemels. Enzovoorts. En inderdaad op die plaats en ook inderdaad net zo letterlijk. Zoals ze het gezien hadden, vandaar de nadruk op het zien. En dat betekent dat hier toch in Handelingen 1 dan definitief de omwandeling van de Heer Jezus op aarde ten einde was, om zo te zeggen. En ook daarbij wordt geïllustreerd, de geschiedenis is opgehouden op de Olijfberg, om zo te zeggen, en gaat van daar af weer verder. Althans, in verband met Jeruzalem. En dus in verband met het Joodse volk. Laat die ook goed tot u doordringen. Want heel die tijdrekening van de 70ste week van Daniel enzovoorts is opgehangen aan uw volk, Daniel 9 vers 24, aan uw volk en uw heilige stad. Het gaat over Jeruzalem. Van de uitgang des woords om Jeruzalem te bouwen, enzovoorts. Tot op Messias de vorst, dat is benaderd inzien de zogeheten intocht in Jeruzalem, enzovoorts. En als de 70ste week moet beginnen in de toekomst, begint het met een verbond. En dat verbond moet betrekking hebben op Jeruzalem. Wat gaat over Jeruzalem? En het einde van de 70ste, nou ja, als er staat verwoesting tot het einde toe, weet je wat er op het eind verwoest wordt. Wat gaat over uw volk en uw heilige stad. Dat betekent dus de verwoesting van Jeruzalem, inclusief de Joodse natie als zodanig. Ik bedoel niet de uitroeiing van het volk, ik bedoel de verwoesting van de Joodse staat als zodanig. En dat is wat dus aangekondigd wordt. En ik zeg dat met nadruk, want men zou niet al te voorbarig de conclusie trekken dat het werk van God dus helemaal stilstaat. Dat is in de eerste plaats niet zo, omdat de Heer nou eenmaal in onze dagen zijn gemeente verzamelt. En in de tweede plaats, de Joden zijn niet geheel Israël. God had een plan met beide huizen van Israël. En waar het Jodendom afbreekt, wil zeggen dat de weg naar de openbaring van het koninkrijk is afgebroken, want Juda is de koninklijke stam. Maar het wil niet zeggen dat Gods werk aan Israël als zodanig afgebroken is. Integendeel, want juist daar waar het bij Juda gestopt is, gaat het bij Israël, bij Efraïm dus, verder. Dat is het verhaal. En daarnaast vinden wij dus in het Oude Testament heel wat profetieën die eigenlijk helemaal niet over Juda spreken, maar wel over Israël. En dat is een van de grote problemen, maar misschien zeg ik u iets wat u toch niet kunt volgen nu, maar ik wil het eens gezegd hebben, dat is een van de grote problemen met betrekking tot de bestudering van het profetisch woord. Als je al die profetieën bij elkaar legt, kun je er geen touw aan vastknopen. De enige touw wat je hebt, enige lijn die je echt hebt, is die van de profetie van de 70 weken. Maar die heeft slechts betrekking op Juda. En niet op Israël. En dat is dus ook het probleem van de zogenaamde Brits-Israël-beweging. Die zijn geneigd Juda überhaupt te vergeten. Ze vinden het trouwens ook niet echt Juda, omdat ze de afstamming niet vinden kloppen over het algemeen. Alsof dat een argument zou zijn, maar zij denken van wel. Zij zeggen, nee, het zijn profetie over Israël, dat is niet het Joodse volk, dat zijn wij, de Angelsaksische volkeren. En zij hebben de officiële leer van de Brits-Israël-beweging, een Nederlands-Israël-beweging bestaat ook, die officiële leer daarvan was, het is tegenwoordig wat verwaterd. Ik kan er niet meer goed hoogte van krijgen en het kan me ook eigenlijk niet schelen. Maar het was altijd dat het Messiaanse Rijk zou gevestigd worden via de Angelsaksische volkeren in het algemeen en Brittannië in het bijzonder, zodat het groot, de Great British Empire moest beschouwd worden als het begin van en de uitbreiding van het koninkrijk van de Messias op aarde. En dat in die leer de klad gekomen is toen langzamerhand, en soms met grote sprongen, dit Great British Empire toch wat minder great werd, dat laat zich raden. Dat, zo is dat gegaan. En nou is die leer, ja, die is men orthodox in die kringen, dan houdt men hier aan vast. Is men wat vrijdenkender en wat minder orthodox, dan weten ze het niet. Maar wat ik wel weet, is dat ik heb uit die hoek meerdere keren uitspraken gelezen waarin men zegt in welke volgorde die profetieën vervuld zullen worden, hoe en wanneer, dat weet niemand. Bijna niemand. Dat is zo groot, dat weet bijna niemand. En dan denk ik, ja, dat is geen wonder. Want als je je fixeert op Israël, die 10 stammen, dan heb je geen aanknopingspunt voor de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Want koninkrijk loopt via Juda, niet via de 10. Dat wil zeggen, als het om de Messias gaat, hè, dat er een koninklijke lijn is, ook uit het huis van David, en dat die er nog steeds is tot in onze dagen onder de 10, dat staat gewoon in de Bijbel dat zo is, ongeacht of wij die herkennen of niet. Maar het brengt je niet bij de Messias. Die overgang is namelijk abrupt, er staat er gewoon, en daarna zal ik die troon geven aan degene die er recht op heeft. En zo breekt het verhaal af. Dit is Ezechiël 21, geloof ik, waar dat zo staat. En hoe dat dan gebeurt, staat daar niet bij. En dat komt omdat die 10 stammen daar ook niet werkelijk in betrokken zijn, hoe dat gebeurt. Juda is daarin betrokken, want Juda is de koninklijke stam. En daarom is het koninkrijk verborgen en Juda officieel verstrooid onder de volkeren, omdat Gods werk via Juda is gestopt en dus Gods werk om zijn koninkrijk te openbaren. En wat er dan ook onder de 10 stammen gebeurt, het is nooit het begin van het koninkrijk, want het koninkrijk begint niet onder de 10, het begint onder de 2. In Juda, dat is het verhaal. Onthoud dat, hè. Daar heb je wat aan als je de profetieën leest. Dat meen ik serieus. Afgezien daarvan zijn de profetieën genoeg. Laat ik u dat aan het eind vanavond, terwijl ik over mijn tijd heen loop, laat ik u dat dan een keer vertellen. Afgezien daarvan, wij hebben enige profetieën over hoe het zou gaan in het algemeen. Namelijk die uit Zacharië 14, vanaf de olijfbergvlucht naar de woestijn. En uit allerlei schriftplaatsen weten we dat het moet zijn naar Petra. Dat kan moeilijk anders. En je vindt het ook in Matthäus 24. Ze zouden vluchten, inderdaad, na de woestijn enzovoort. En daar zal de Heer zich aan hen bekendmaken, zal hij aan hen verschijnen. Dat moet wel, want in Deuteronomium staat al dat Israël tot bekering zal komen. Daar is geen sprake van Juda of Efraïm, Israël gewoon, het hele volk. Het zal tot bekering komen onder de heidenen. Het zal het ter harte nemen, weder. En in hetzelfde hoofdstuk staat, waar men ter harte neemt, daarvan staat dat het, laat ik het anders zeggen, in het commentaar daarop, in Romeinen hoofdstuk 10, staat dat het ter harte nemen betekent geloven. Schrijft Paulus in Romeinen 10, citeert Deuteronomium 30, met het hart gelooft men en met de mond beleidt men, is ontleend aan Deuteronomium 30, wie zal in de hemel opklimmen, wie zal afdalen in de afgrond om, enzovoort. Dat komt in Deuteronomium 30. En Paulus zegt, nee, zo werkt het niet. Het is met het hart geloof men. En dus ter harte nemen in Deuteronomium 30 vers 1 wil zeggen geloven. Men zal tot geloof komen dus in het buitenland officieel. En dan leggen we dat uit aan de hand van de Joden. Heb ik in de loop der jaren vele malen gedaan. Dan leg ik uit, nou ja, in Jeruzalem roepen ze aan het eind van de 70ste week de naam des Heren aan. Dat kun je moet je als bekering beschouwen. Maar geloven dat Jezus de Messias is, of andersom, dat de Messias Jezus is. Zo staat het in Handelingen trouwens, ook die volgorde, dat de Messias Jezus is. Ja, dat doen ze pas in het buitenland, in Petra, waar de Messias aan hen verschijnt. Zoals eens in besloten kring, in de opperzaal, zo dan in het publiek. Met de littekenen en alles, daar komt men tot geloof. Dan heb ik uitgelegd hoe ze tot geloof komen in het buitenland. Maar alleen in verband met de Joden heb ik dat nu gezegd, dus er klopt iets niet aan. Het is niet volledig. Want er zijn ook profetieën die zelfs exclusief gericht zijn tot, en dus exclusief handelen over de 10 stammen. En er staat ook dat ze in het buitenland tot geloof zullen komen, staat zelfs veel uitgebreider. Er staat dat de Heer hen daar zal ziften en hij zal hen daar reinigen enzovoort. En dat slaat niet op de Joden aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dat slaat gewoon op de 10 stammen in de tegenwoordige ballingschap in afwachting van de wederkomst van Christus. En dat slaat dus op het ontstaan van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Dat is het. En zo zijn er nogal wat profetieën. Ezechiël, weet u nog? Onder de 10 stammen. Ik zal u uitleiden in de woestijn der volken. Ik zal u onder de roede doorgaan enzovoort. En er staat dus inderdaad dat onder de heidenen, de woestijn der volkeren, oké. In de woestijn der volkeren zullen ze geselecteerd worden enzovoort. Dat met Juda zal gebeuren. Aan het eind van de 70ste week, dat ze letterlijk verzameld worden in de woestijn van Edom en dat ze daar geoordeeld zullen worden, dat geloof ik inderdaad, maar het neemt niet weg dat die profetie van Ezechiël toch in de eerste plaats gericht is, niet op de 2, maar op de 10 stammen van Israël onder welke hij ook leefde, en dat het verhaal dus van toepassing is op de 10 stammen die in hun omzwervingen gezift zouden worden. Dat staat er zo, hè. Zodanig dat niet één steentje ter aarde zou vallen. Dat is Amos 9 enzovoort. Kortom, het idee is dat het woord van God op een of andere wijze bij de 10 stammen ingang zou vinden. Maar niet pas na de 70ste week en niet pas na de wederkomst van Christus. Maar in onze tegenwoordige bedeling. En dat is wat er gebeurd is. En als ik het verder moet uitleggen, oké, dan moeten we die schriftplaatsen opzoeken. En dan doen we het nog wel eens een keer een paar kilometer verderop. Ik weet niet over hoeveel jaar we daar aan toe zijn. Maar dat weet ik echt nog niet. Maar Dat is wat de Bijbel erover vertelt. Bij nader inzien, die uitleiding van zo'n gelovig overblijfsel naar Petra in de woestijn daar. Oké, dat is wel zo, maar het is een verkleinde versie. Een tamelijk kunstmatig ook, een verkleinde versie van wat met Israël als zodanig, en dan heb ik het over Efraïm en de andere negen stammen of zo, gebeurd is in de dagen van hun ballingschap. Dat wil zeggen, in onze tegenwoordige tijd. Alleen die profetieën leiden dan niet meteen tot een koninkrijk of zo. Het koninkrijk komt tot stand inderdaad via de geschiedenis van Juda en Jeruzalem. Dat zijn twee verschillende dingen. En dan pas in de wederkomst van Christus wordt ook een eind gemaakt aan de jaloezie, waar we over gelezen hebben daar straks, tussen Juda en Efraïm, want we hebben er daar straks over gelezen. En Jesaja zegt dat pas in de komst van de Messias de nijd van Efraïm zou wijken en van Juda enzovoort. Ze zouden elkaar niet meer benauwen. Die tegenstelling wordt daar pas opgelost. En onderweg is er constant jaloezie. Dus min of meer over en weer, toch? Maar in onze dagen is het niet zo dat Israël jaloers is op Juda. In onze dagen is Juda jaloers op Israël. En in de toekomst is Israël weer jaloers op Juda, omdat hij als eerste een deel kreeg aan het koninkrijk. En in onze dagen is Juda jaloers op de gemeente. Ja, dat kun je in de Bijbel lezen, ja. Maar het is op Israël uiteraard. Om in dezelfde letterlijke lijn te blijven, letterlijke lijn van de profetieën. En die rollen die wisselen, en dat het zo is, dat die rollen wisselen, nou, dat staat in Romeinen 11. In verband met dit onderwerp. Hè? Dus eerst de ene gelovige en de andere ongelovige. En daarna wordt de rol omgedraaid. Zodat u ziet dat aan die olijfberg nog een heel verhaal vastzit. Wij zullen het erbij laten en de Heer danken. Wij zeggen u dank, Vader in de hemel, voor de liefde en trouw die u ons bewezen hebt. Wij danken u dat u ons dit levende woord gegeven hebt. Dat weliswaar bestaat uit simpele letters op papier gedrukt. Maar we weten dat uw woorden geest en leven zijn. We danken u dat we door dat woord zijn wedergeboren tot een levende hoop. En daarom onze verwachting mogen stellen op de vervulling van die hoop. De verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat wij, waar wij ook uw woord openslaan, bepaald worden bij onze heiland zelf. Die in onze dagen langmoedig is, maar die niettemin alsnog zal vervullen al hetgeen de profeten gesproken hebben in zijn wederkomst, definitief als de koning der koningen en de heer der heren. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. We mogen weten dat waar wij trouw zijn aan deze te openbare koning, dat u voor ons zorgt en dat u ons bewaart voor de macht van de boze, voor de duisternis van deze wereld. En dat u ons wilt doen opgroeien en wilt opvoeden voor onze toekomstige bestemming, wanneer eenmaal dat eeuwige koninkrijk definitief gestalte zal hebben gekregen. Daarom dragen we ons ook aan u op, opdat u uw werk aan ons zal voltooien en opdat wij mogen wandelen in de praktijk van ons leven tot verheerlijking van uw naam. Amen.